Ik wil even een schrift laten zien in Openbaring hoofdstuk 19. We zijn dus bezig met de studie aangaande evangelisatie. Vandaag zullen we nog het een en ander bekijken. En dan volgende week gaan we ons een beetje verder verdiepen in de schriften aangaande die we willen gebruiken als we met mensen spreken. Dus vanavond nog een paar dingen. Je weet dat als je bijvoorbeeld gaat boksen, dan neemt het veel meer tijd. Dat gaan we hier niet doen. Maar Paulus die gebruikt dat ook in één keer in de hoofdstuk 9, zoals je weet. In Efeze 6 gebruikt hij het woord worstelen. En voordat je in de ring gaat boksen of worstelen, dan spandeer je veel meer tijd. Je bent er een heel klein poosje eigenlijk in de ring. Als je dat vergelijkt met de tijd waarbij je traint. Als je muzikant bent, dan ben je maar een heel klein poosje op het podium. Als je dat vergelijkt met de tijd die je oefent. Ik heb destijds een meisje gezien dat zich bezig hield met schoonrijden. Kunstschaatsen, hoe je het maar noemt. En die ging 's morgens om 5 uur eruit. En haar hele dieet was rond dat schaatsen. Haar scholing was daar rond. Haar hele leven was gewoon rond dat feit dat zij wou de beste zijn. Als ik denk, en daar moest ik ook wel aan denken, als ik denk aan hoe, zelfs vanavond, als ik een uurtje onderwijs, dan zijn daar uren, dagen en jaren ingegaan om dat uurtje te onderwijzen. De meeste van de tijd denken we er niet aan. Ik weet toch dat er een tijd was dat mensen me opbelden en zeggen, wat ben je aan het doen? Die verwachten dat ik niks aan het doen was, blijkbaar. En waarom ik dit zeg, is hierom, dat wanneer we gaan studeren aangaande evangelisatie, dan kunnen we denken, nou, dan gaan we wat schriften krijgen en dan kunnen we ermee aan de gang. Nee, we zijn gewoon bezig om gereed te zijn. En ons leven is een van gereed zijn. Het is ook een van gered zijn. We zijn gered, maar ook gereed zijn. Altijd gereed zijn om een antwoord te geven van de hoop die in u is. Dat is de bedoeling. Het is een heel ding om gereed te zijn. We zijn niet altijd gereed wanneer we denken dat we gereed zijn. Dus houd dat in de gaten. Dat is dus het eerste dat we daarna zien, dat we er mee rekening houden. We zijn nu bezig om gereed te worden. En dan is het nog wat anders om daarmee verder te gaan. Zo, het is het eerste om gereed te zijn in hart en leven, in reinheid en heiligheid met de Heer Jezus. En dan zien we hier een paar versen, wil ik lezen met je in Openbaring 19. En dan zien we, dat is na de bruiloft van het Lam. En dan lezen we in vers 11, en ik zag de hemel geopend. Dan zie je een wit paard, en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuurs, op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden, en hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed geverfd was. En zijn naam wordt genaamd het woord Gods. Zijn naam wordt genaamd het woord Gods. Dat is de naam van de Heer Jezus. Het levende woord. En wij hebben hier het geschreven woord en het staat vol van het levende woord. Nu, wil ik beginnen met een paar vragen. En de eerste is, als we gaan getuigen, dan zijn er een paar vragen daaraan gaande die je zelf kunt stellen. Als je zegt, ja, hoe zou ik dat doen? Dan is een van de eerste vragen voor mij, is hoe hebben ze dat gedaan toen het zo'n grote uitwerking had? Waar denk je dan aan terug? Denk je terug aan de eerste Pinksterdag in Handelingen 2. Dat is best wonderlijk als je daar aan terugdenkt. Want vandaag is het verhaal vaak zoveel anders. Ieder heeft zijn eigen verhaal. Maar als je daaraan terugdenkt, dan zegt Petrus, die zegt in Handelingen 2, kijk dan maar even naar. Dan kun je dat zien. Handelingen 2. Het is niks beter dan te zien voor jezelf. Handelingen 2, vers 21, lezen we eerst. En als we dit gaan lezen, dan is mijn eerste vraag daarbij, voordat we dat gaan lezen, is God veranderd? God is dezelfde. Dat is duidelijk van de schriften, hè? Hebreeën 13 vers 8 zegt, wat zegt het? Ja. Jezus Christus. Je hebt het voor op zijn boek staan. Dat is nog niet zo slecht, hè? Dan kan je er gauw bij. Oké, zo hij is dezelfde. God is onveranderd. Dan is de mens veranderd. Dus de mens is ook niet veranderd. In Romeinen 3, vers 23 lezen we, dat we hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Er is geen verschil, zegt Romeinen 3, vers 22. Dus er is geen verschil. De mens is hetzelfde. God is hetzelfde. En dan de volgende vraag. Is het woord van God hetzelfde of is dat veranderd? Dat is ook hetzelfde. Zo eigenlijk is er niets veranderd. Je zou kunnen zeggen, de tijden, daar hebben we het dan over, de tijden. Zijn die eigenlijk veranderd? Er gebeuren wat andere dingen. Maar als je nagaat wat er gebeurt, dan zul je zien dat in principe je ziet dezelfde dingen weer gebeuren. Want geschiedenis herhaalt zichzelf. Nou, Bas, dat is een verschrikkelijk iets wanneer je geschiedenis gaat leren op school. En je komt tot de conclusie, waarom? Wat leer je van geschiedenis? Absoluut niks dat de mens ervan leert. Ik weet, er zijn van die dingen die we moeten leren op school. Maar als je er naar kijkt, dan leert de mens absoluut niets van geschiedenis. Waarom niet? Omdat je niks mee doet. Hij doet precies, als hij de geschiedenis nagaat over de jaren en over de eeuwen, dan zie je dat de mens precies dezelfde dingen iedere keer weer doet. De dingen die er over de laatste 100 jaar gebeurd zijn, die zijn al 6000 jaar bijna gebeurd. Iedere keer weer opnieuw. Wonderlijk, hè? Iedere keer zie je die cirkel weer gaan. Zo, we komen nu bij Handelingen 2 vers 21. En dat is wel een bijzondere boodschap. En daar lezen we, en het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Het woord van God. Zo roept de naam des Heren aan. Het woord van God. En dan kijken we een beetje verder. En dan zien we in vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israël dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft. Namelijk Deze Jezus, die gij gekruisigd hebt. Nou, dat was niet direct een zoete broodjes bakken. Dat was een directe boodschap. Zie je dan? Dat is de boodschap. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat was de boodschap toen en nu. Ik word soms gevraagd, wat denk je hier of daarvan? En deze spreker, die daar en zo aan. En een poosje terug werd ik ook gevraagd aangaande iemand. En ik zeg wel, wat ik het ergste vind, en eigenlijk word ik er boos om in mijn hart. Het feit dat iemand een menigte van honderden, misschien wel duizenden kan hebben en geen duidelijke boodschap geeft. Als een prediker, dat zet me haast in brand. Dat is een van de verschrikkelijkste dingen. Romeinen 1 heeft er ook een antwoord op voor hen die het woord van God in ongerechtigheid houden. Maar dan gaan we vandaag niet verder. Zo, we zien dit hier, de boodschap is niet veranderd. Zo, er zijn een paar dingen dan die we gaan herinneren. We herinneren hoe Petrus begon op de dag van Pinksteren. En dan gaan we verder. Herinner ook wat je bent. Misschien komen we ook wel aan het wat je was toe, maar aan het wat je bent. Dan gaan we even naar 1 Korinthe, het eerste hoofdstuk toe. Nou, zal ik je even, terwijl je daar naartoe gaat. We gaan door verschillende dingen heen, waarbij ik je vraag om die te herinneren. Oké? Zo, en ik doe dit voor deze reden. Ik heb dat zo opgeschreven voor mezelf ook. Zo leef in herinneringen wanneer je getuigt. Anders zul je gauw ontmoedigd worden en opgeven wat je zo moedig begonnen bent. Leef in de herinneringen. Nu ga ik je die herinneringen geven. Ik zal, je kunt straks ook een kopietje krijgen van wat van mijn notities. En dan moet ik even zeggen, er is hier iets vreemds gebeurd, maar dat zeg ik je straks ook nog wel. Gebeuren vreemde dingen soms, maar dat kan gebeuren. Maar in ieder geval, dat hoeft niet terug te houden dat je hierin kunt delen. 1 Korinthe 1. We gaan lezen bij vers 18. Dat was eerst niet mijn bedoeling, maar ik denk toch dat we dat gelijk even meenemen. 1 Korinthe 1 vers 18. En dan lezen we. Want het woord van het kruis is wel degene die verloren gaan. Dwaasheid. Probeer het niet uit te leggen. Dat is een van de dingen die het meest frustreert wanneer je probeert om uit te leggen. Dat werkt niet. Zo, want het is dwaasheid. Het is dwaasheid, zegt de Bijbel. Maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods. Zo, het gaat er niet om hoe die andere persoon erover denkt. Dus als iemand tegen jou zegt, ja, maar ik geloof dat niet, dan stap je direct 2 stappen achteruit en zeg je, ja, ze geloven toch niet, zo, ik kan beter naar huis gaan. Nee, dat is niet de bedoeling. De bedoeling is te zeggen, maar daarom vertel ik het ook niet. Ik vertel het omdat ik het geloof. Zie, ik geloof het. Ik geloof dat dit waar is. Ik predik dit omdat ik dit geloof dat het waar is. Je kunt niet iemand overtuigen als je zelf niet overtuigd bent. Probeer niet iemand ergens van te overtuigen. Daar hadden we het gisteravond nog even over. Hè? Zekere mensen worden niet overtuigd omdat degene die het presenteerde niet overtuigd was zelf. Ja, dan werkt dat niet. Dus wees overtuigd, dit is de behoudenis van ons. Dit is de kracht Gods. Zie, 1 Petrus 1 vers 5 zegt dat wij worden behouden, wij worden bewaard in de kracht van God. Zie? Zo daarin wandelen we. Nou, dit is een van de heel mooie versen. Want het woord van het kruis is wel degene die verloren gaan dwaasheid. Maar ons, die behouden worden, is het de kracht Gods. Zo zie je, zo jij gelooft het. Als je iets aan het doen bent, dan doe je het omdat jij het gelooft. En dat is nu best een heel tijdje geleden, maar ik mocht vroeger best graag voetballen. Een van de dingen die ik niet graag deed, is aan de lijn staan. Ik zit liever midden in het spel. Jij niet? Midden erin. Hè? En als degene die aan de lijn gaan staan, die kunnen dan zien, hey, dit werkt. Zin? Waarom? Je bent serieus bezig. We spelen niet net alsof dat we er maar een beetje bij horen. We spelen om te winnen. Hoe klein het ook geweest is, al was er met z'n zessen voetbal, de 3-3, dat maakt niet uit. Of 4-10, dat maakt niet uit, maar ik speel om te winnen. Dat geeft niet meer in. En dit is het mooie met het evangelie, ik speel om te winnen. Niet om te verliezen. Want er is hier een overwinning en het is overwonnen en ik ben in een overwonnen zaak. Wij zijn overwinnaars door het geloof. 1 Johannes 5. Moet je die eerste versie van 1 Johannes 5 eens lezen. En als je dat leest, dan lees je: hij die gelooft, heeft overwonnen. Het geloof is hetgeen dat overwint. De zekerheid. Geloof betekent zekerheid. Want anders dan doe je 3 stappen vooruit en 10 achteruit. En dan zeg je, oh wel, ik denk het is toch niet zo makkelijk als dat ik het gedacht had. Ik dacht iedereen direct op zijn knieën zou vallen als ik eraan kwam. En je vindt ineens uit dat dat niet het geval is. Ik dacht ook in de tijd toen ik paars ging preken. Ik dacht, nou die mensen komen toch allemaal zeker om dat te horen. Nou, er zijn er best heel wat niet gehoord hebben. Maar sommige 1 keer, sommige 2 keer, sommige 3 keer. En ze, oh. Dan stappen ze weer terug uit. Ja. Zo gaat het. Oké? We gaan verder lezen. Want er is geschreven, ik zal de wijsheid der wijze doen vergaan en het verstand de verstandige zal ik teniet maken. Waar is de wijze? Hier worden wat vragen gesteld. Hè? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker d'Israël? Die schriftgeleerden die wisten allemaal hoe het moest. Je moest dit doen, je moest dat doen, je moest geen doen. Maar er klopt er niks van. Heeft God de wijsheid deze wereld niet dwaas gemaakt? Het is mooi, hè? Hij aan Gods kant ben, hè? In de burgeroorlog in de Verenigde Staten zei een generaal, hij zegt, ik hoop dat God aan onze kant is. Oh, zei de chef, hij zegt, ik zit er niet zo over in of dat God aan onze kant is, maar ik zit er wel over in of het wij aan Gods kant zijn. Dat is belangrijk, hè? Dat is belangrijk of dat we aan Gods kant zijn. Zo je ziet hier. Ja, dat vind ik prachtig, hè? Want na de maal in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door haar wijsheid, zo heeft het Goden behaagd door de wijsheid van de prediking zalig te maken die geloven. En wat is de wijsheid van de prediking? Moet je even kijken naar vers 30. Even spieken. Hè? Wat staat er in vers 30? Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus die ons geworden is wijsheid van God. Zie je dat? En in vers 24 prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Huh? Zie je, dus je predikt Jezus Christus, dat is de kracht Gods en de wijsheid Gods. En dat raakt. En verder? Verder is het allemaal lucht, jongens. Allemaal hete lucht, hè. Zo, we gaan verder. Je ziet dus dat de prediking zit er niet direct over in of dat iemand je begrijpt. Daar gaat het niet om. Het gaat erover dat je het woord geeft. Het kan nog zo weinig zijn, maar als je 1 zaadje in de grond doet, dan kan het opkomen. Je kan een hele emmer met grind in de grond gooien en er komt niks van op. Het blijft liggen waar het ligt. Je kunt het een centimeter onder de grond gooien. Je kunt het een meter onder de grond gooien. Maar opkomen doet het niet. Maar je doet een zaadje in de grond. Ja, dat kan opkomen. Als je het woord van God is het zaad. En al de rest is maar grind. He? Al de rest is maar grind. Houd in de gaten. We zijn zo gauw afgeleid om een beetje grind te geven. He? En de grind kunnen de mensen niet verteren. Begrijp je? Het moet allemaal voedsel zijn en het moet laag genoeg liggen dat de schaapjes erbij kunnen. He? Je maakt geen rekken voor de schapen die zo hoog zit. Nee, je hebt een voederbak voor de schapen die laag zit. He? Dus zo is het met de kinderen ook. Je moet de koekjes in de trommel doen op de laagste plank. Hè? Dan kunnen ze erbij. Oh. Zo is het. Oké. Maar hun, die geroepen zijn, vers 24, Joden en Grieken, prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. Zie dus, als je het zwakke Gods hebt, dan is dat nog heel wat sterker dan de mensen. Want gij ziet uw roeping, broeders en zusters, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees. Ben je blij dat je hier bent? Niet vele machtigen, niet vele edelen. Daar is de Heer niet van onder indruk. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijze beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en het geen niets is, opdat het geen iets is, teniet zou maken. Opdat geen vlees zou roemen voor hem. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is. Wijsheid van God en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is, die roemt, roemen in de Heer. Zo we roemen in de Heer Jezus. Even de vers 30 bekijken. Zo Jezus Christus is de wijsheid Gods, de rechtvaardigheid Gods, de heiligmaking Gods en de verlossing. Zoals je Jezus Christus spreekt, dan heb je een hoop, hè? Dan heb je al die dingen. Dat zaad van dat woord, dat gaat het hart in en dat brengt een hele boom van vruchten voort. En dat geeft allemaal nieuw leven. Dat kan niks anders doen. Dat kan al de woorden van de wijzen niet doen. Dat kan al de woorden van de geleerden niet doen. Dat kan alleen maar het woord van God doen. Zo je ziet, het is rijk om te zien wat God hier te zeggen heeft. Zo herinner wat je bent. Nou, wat ben je? Nou, ik zal dan nu in het enkelvoud spreken. En dan gelden deze versen hier voor mij. En dan moet je zelf maar zien of ze voor jou gelden of niet. Het dwaze, het zwakke, het onedele, het verachte en het niets. 5 punten. En als je die 5 punten onthoudt, en als die 5 punten je leven, daaruit je leven bestaat, dan kan God daar iets mee doen. Als het wijs is, kan hij er niks mee doen. Als het sterk is, kan hij er niks mee doen. Als het geacht en edel is, kan hij niks mee doen. Want dan moet hij dat eerst allemaal weer wegwerken. En als het iets is, dan moet hij het tot niets terugbrengen. Want als er één van die dingen ook maar een beetje is, als ik ook maar iets van mezelf kan doen, dan straks voor God, dan zeg ik tegen God, God, heb je gezien wat ik gedaan heb? Ja, dat zal niet hoeven natuurlijk. Dat zal niet hoeven. Want er is niets goeds dat ik zou kunnen doen. Het is alleen maar genade dat ik hier vanavond mag zijn. Ik had al lang in de hel kunnen zijn. Zo laten we daar altijd van doordrongen zijn, want anders dan word je ontmoedigd. Zo. We hebben dat wel eerder verteld, als je bijvoorbeeld een van de duidelijke boeken erin is, Romeinen, Galaten, Efeze. Je vindt twee dingen in een boek, in die boeken, in vooral. En dat is, laten we even het boek van Efeze nemen voor voorbeeld. Er zijn 6 hoofdstukken. Je hebt 3 hoofdstukken eerst van leer of principe. En dan heb je 3 hoofdstukken van praktijk. Altijd komt de leer, het principe, komt eerst en dan komt de praktijk. Je gaat naar school en dan ga je werken met hetgeen dat je geleerd hebt. Zo is dat altijd. Daaraan kun je ook iemand kennen in het leven. Want wat iemand in de praktijk brengt in zijn leven, is zijn leer. Denk er maar over na. Dat is de leer die je werkelijk aanhoudt. Dan kan dat zijn dat er geregeld verandering nog is. Het kan zijn dat de Heer in je leven aan het werken is. Maar het komt hier eerst op aan. Wat iemand gelooft, dat kun je zien in zijn praktijk. Oké? Zo houd dat vast, want dat moet je herinneren. Want als je met anderen te maken krijgt, dan is het belangrijk dat je dingen eerst van jezelf herinnert. Dat zegt Galaten 6 ook. Ook een gaande naar een broeder of zuster toe gaan. Maar tegelijkertijd is dat natuurlijk ook belangrijk wanneer we met anderen spreken. De dingen die je herinnert aan gaande jezelf. Zo je herinnert nu verschillende dingen. De eerste was Petrus in Handelingen 2. Op de eerste Pinksterdag. En het gaf een goed resultaat. Je herinnert wie je bent. Dat hebben we hier dus bekeken. En herinner dan dat je de Heere dient. Eerst dien je de Heere. En daarna ben je bezig om anderen te dienen. Ja? Dus als je tegen iemand, nu gaan we even het woord gebruiken, getuigt. Dan ben je, nu is het mooi om te zeggen, ik ben aan het getuigen. Maar het zou beter zijn als we zeggen, ik ben aan het dienen. Dat geeft een heel andere indruk, hè? En als we dan ook de neiging hebben, de houding hebben van een dienaar, dan krijg je een heel andere houding tegenover iemand. Eerlijk gezegd denk ik, over de jaren, als ik het gezien heb, dat in getuigen, wanneer christenen, getuigen tegenover onbekeerden, dat of dat nu zo is of niet, dat zal ik nog even in het midden laten, maar dat er in het algemeen, dat het overkomt als geweldig hoogmoedig. Zo komen meestal christenen over aan de onbekeerden. Hoogmoedig. En dat is juist het tegenovergestelde van de Heer Jezus. Ik ben zo vaak aangesproken door de wereldling. Dan zeg ik niet dat die daarom altijd gelijk hebben. Maar dan is er altijd, het lijkt mij dat ze zo hoogmoedig zijn. Want zij hebben het en wij hebben het niet. En dat is vaak zo. We moeten gewoon eerlijk die dingen herkennen. Zo, waarom brengen we die naar voren? Omdat ze zo zijn. En of dat je het nou hoogmoedig bedoelt of niet, daar gaat het even niet over. Het gaat er alleen maar, hoe komen we over? Er is niemand die kan zeggen dat de Heer Jezus ooit hoogmoedig overkwam. Dat was hij niet. Nergens. Want dat gaan we zo ook even bekijken. Zo, we moeten ook zien dat we die schijn niet hebben. Zo zijn goede dingen om te herinneren. Hè? En als iemand dat tegen je zou zeggen, terwijl je tegen iemand aan het praten was over de Heer Jezus, en zegt, jij bent ook hoogmoedig, wat zou je dan zeggen? Bekijk het even. Dan heb je hem zeker gewonnen. He? Nou, vorige week hebben we het erover gehad, in Psalm 126, vers 5, het waren 2 woorden erin. mag ook deel. Die met tranen zaaien zullen met gejuich maaien. Tranen en zaaien, hè? Tranen en zaaien. Tranen en zaaien. Nou, iemand die tranen heeft, die zal toch niet hoogmoedig lijken? Dat is waarschijnlijk niet zo. Wat? Ik zeg niet dat het niet kan. We hebben altijd extreme gevallen die mogelijk zijn, maar daar zijn we niet mee bezig. We proberen alleen maar voor te zetten de dingen die we tegengekomen zijn in het leven, aangaande het getuigen. En dat is niet alleen, dat zijn we altijd, hè, die getuigen. Dus het is ons leven. Dus het is niet de eerstelijkste dingen die we gaan zeggen, maar het is natuurlijk ons leven. Zo, het zijn alleen maar dingen die we door het leven gezien hebben en die we nu delen, die mogelijk zijn, zodat we een betere getuige zullen zijn. Oké, laat ons dan even verder slaan in onze Bijbel naar Filippenzen 2. Nu is dat een heel bekend stuk. Maar, desalniettemin erg belangrijk. En waar zijn we dus mee bezig? Dus als je bewust denkt aan, ik ben aan het dienen, en ik dien eerst de Heer Jezus, en dan dien ik daarin degene dat ik tegen spreek. En die je dus het woord geeft, en die je dus de persoon van de Heer Jezus laat zien, en die je naar de voet van het kruis wil leiden. Oké. Filippenzen 2, we gaan dat ook weer gewoon lezen. En we beginnen bij vers 1. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is van de geest, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn. Zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Zodat is een getuige eigenlijk voor alle tezamen. Het één zijn. Doet geen ding door twisting of ijdele eer. Maar door ootmoedigheid acht de een de ander uitnemender dan zichzelf. Nou, als we op dat punt aangekomen zijn, dan wordt het al minder moeilijk. Maar op dat punt aankomen is het moeilijkste. En ieder zie niet op het zijne, maar ieder zie ook op hetgeen er ander is. Dat bedoelt natuurlijk niet dat ieder naar een ander zijn zonde gaan kijken. Hè? Maar dat een ieder uitziet voor een ander. Hè? Want dat gevoel zei je nu, het welk ook in Christus Jezus was. Dat gevoel mag. Die in de gestaltenis Gods zijnde geen roofgaafd heeft Goden even gelijk te zijn. De Heer Jezus Christus was God. Hij nam er niks bij weg van God, want hij was de Zoon van God, maar hij is ook God de Zoon. Maar heeft zichzelf, eigenlijk het woord is beter er ontledigd. Hij heeft zichzelf ontledigd. Dan staat hij vernietigd. Dat is een beetje verouderd woord, denk ik, in die zin. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. Hij kwam als een dienstknecht. Waar zien we dat heel duidelijk, dat dienstknecht zijn van de Heer Jezus? Natuurlijk op verschillende plaatsen, maar dat is zo heel duidelijk een stukje. Voetwassen. Johannes 13. Hè? Voetwassen. We zullen eens een tijltje meebrengen met handdoek en water. En je ziet hoe hij de gestalte daarvan aannam. Hè? Gestalte van een dienstknecht aangenomen hebben. Is de mensen gelijk geworden. Dat moet wel een van de moeilijkste dingen zijn die er is. Dat hij, God zijnde, de gestalte, het lichaam van een mens aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is. Dat is een onbegrijpelijk iets. Dat is eigenlijk net zo onbegrijpelijk als wanneer God zegt dat hij bezig is om ons te vormen in de gelijkenis van de Heer Jezus. Dat is natuurlijk ook zo onbegrijpelijk. En als God dat niet zei, dan zou je zeggen, nou, dat is gewoon niet mogelijk. Nou, wij achten dat ook niet mogelijk. Maar gelukkig zijn er dingen mogelijk bij God die niet mogelijk zijn bij ons. Zo dus, God die doet die dingen. Maar hier is dit ook zo. Hier is de Heer Jezus, die heeft de hemel verlaten voor ons. Ik denk aan een jonge dame die als zendeling naar de stammen ging, naar de oerwouden ging en de Indianen in Zuid-Amerika. En die was op een conferentie en toen kwam de spreker naar haar toe. Hij zegt, hou jij van die mensen? Ze zegt, nee, ik hou niet van die mensen. Want ik ken die mensen nog geen eens, ik ben er nog niet geweest. Maar ik hou van de Heer Jezus. Nou, die gaf natuurlijk al heel wat op om naar die mensen toe te gaan. Misschien, soms heb je van die nomadische stammen, dus die trekken. Dus dan ben je nooit ergens op je plaatsje. Dan hebben die mensen ook absoluut niks. We hebben dat ook ervaren toen we bij Adrie waren. Die hebben nog een klein hutje. En misschien hebben ze verder nog iets gemaakt, maar verder is het ook niks. Je gaat daar bij zulke mensen leven. Hoe kijk je daar al tegenaan? Wat zeg je dan? Ja, ik ga toch zeker mijn leven niet opgeven om daar in de rimboe de rest van mijn leven te slijten en niets te hebben. En dan is dat absoluut nog helemaal geen vergelijking met de Heer Jezus die naar ons toegekomen is. Dat is absoluut geen vergelijking natuurlijk. Hij heeft alles verlaten dat goed en heilig en rein was. En hij is naar alles toegekomen wat zondig en onrein en onheilig was. Hij heeft alles verlaten wat rijk was en hij is naar alles toegekomen dat arm was. Hij die rijk was, is arm voor ons geworden, zodat wij de rijkdom van God in hem mogen bezitten. Nu, zo, we lezen verder. En in gedaante, vers 8, gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood van het kruis. Herinner deze gedeeltes wanneer je met anderen spreekt over de Heer Jezus, zodat je herinnert wat hij voor jou gedaan heeft. Dat is heel belangrijk, dat je herinnert wat hij voor jou gedaan heeft. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie van degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En hier is een stukje dat een hele getuigenis is natuurlijk. En dat is vanzelf. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is. Tot heerlijkheid God de Vader. Alle tong. Alle knie zal buigen. Alle tong zal belijden. Jezus Christus. Hij is Heer. En als we daar niet van doordrongen zijn en als dat niet helemaal door ons wezen heen is, dan zal onze getuigenis er ook niet van spreken. Dat moet werkelijk helemaal een greep in ons leven zijn. Dat moet werkelijk helemaal ons leven vasthouden. Jezus Christus, hij is Heer. Zo, je ziet de verschillende nadrukken in dit stukje. En je ziet dus dat we in rust en eenvoud getuigen. En zo getuigen van onze Heer en Heiland, van onze Redder en van onze Zaligmaker. Van onze Verlosser die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde. Ja. Dan is het goed te herinneren de positie van de persoon die je dient. We hebben dit woord dienen aangenomen in plaats van getuigen. Alleen maar om onszelf ervan te herinneren, eraan te herinneren, dat dit is wat we aan het doen zijn. We dienen de Heer Jezus. En daarin dienen we anderen. Huh? Het is zo makkelijk en we komen dat zo vaak tegen. Ik heb hem gezegd hoe het werkelijk in elkaar zit. En dat is natuurlijk makkelijk te doen. Dat is heel makkelijk. Zomaar even iemand vertellen hoe het werkelijk is. Maar is die persoon daardoor naar de Heer Jezus toegetrokken? Misschien er voorbij getrokken. Zo, wat is de positie van de persoon waar je mee aan het spreken bent? Ik denk dat het goed is dat we zien, wat is de positie? Verloren. En een verloren persoon, waar, in wat voor positie is die eigenlijk? De positie is verloren, dat is juist. Wat andere dingen zijn er die om een verloren persoon heen zitten? Als je bijvoorbeeld nu naar buiten stapt, wat heb je dan? Duisternis. En hoe groot is die duisternis? Ik heb je wel eens eerder verteld van de tijd dat we de mijn in gingen en dat ze het licht uitdeden terwijl we er in die mijn zaten. En toen zei die man, nu, als je nu ergens anders bent, dan wordt het gaandeweg een klein beetje lichter. Ik heb het nooit zo zwart duister gezien. Duister is natuurlijk al zwart. En dat werd ook na 5 minuten absoluut niets lichter. Niets. Dat was net zo pikkie donker. Je hebt het wel eens, als je bijvoorbeeld nu je ogen dicht doet, dan kun je het licht van de lampen hier, kun je nog door je oogleden heen zien komen. Maar dat was zo pikkie donker, dat het absoluut... Nou, die mensen, de positie van deze mensen is duisternis. Hun positie is dood. Ze zijn dood. Ze zijn lam. Ze zijn blind. Ze zijn doof. Ze worden geleefd door de duivel, Efeze 2. Zo, als wij zien de positie van de mens, als we die herinneren, dan geeft dat een heel andere gedachte aangaande de persoon waar we mee bezig zijn. Begrijpen? Anders dan staan we, nou je snapt dat er ook niets van, dat ze dat nou toch niet zien. Hè? Ook een suffer hoor. Ik weet niet of ik je wel eens verteld heb, jaren geleden, op een, dit was op een zaterdagavond, was op een kanaal of 10, en iemand belde me op en zegt, ik ben boven, dit was een vrouw, ik ben boven, en mijn man die zit er beneden met een paar Jehovah's getuigen. En hij weet niet dat ik nou bel, maar ik weet dat hij druk ben, maar is het mogelijk dat hij even komt? Zo, dat is ongeveer 15 minuten rijden, zo, ik stap in de auto, ik ga er naartoe. Dan heb je, dat is een van die dingen die je meemaakt. Dus ik loop daar naar binnen, die man die weet niet dat ik eraan kom. En niet dat dat iets bijzonders is verder. Maar ik kijk ineens op. Oh, zegt hij, daar hebben ze al geschud binnenkomen. Hij zegt, die suffers hier, die geloven niet wat ik zeg hier. Hij zegt, het is toch niet de filmer, hè? aan de ene kant kun je zeggen, ja, je ligt bijna dubbel van het lachen. Om zo als dat overkomt op dat moment, en ik hoop niet dat je me daar kwalijk neemt. Want het was best mooi, van die kant... Hoe lang mensen voor je gebeden hebben, want je had ook benen die lam waren, oren die doof waren, ogen die blind waren, een hart dat dood was, je zat in de duisternis en een kind van de duivel. En mensen zijn er lang mee bezig geweest. Mike die wordt er zondag weer aan herinnerd. En die komt ineens een buurvrouw tegen die jaren geleden voor hem gebeden heeft. Hoeveelen hebben er voor ons gebeden? Ik zou het niet weten. Het is niet zomaar dat er eentje voor je gebeden heeft. Nee, er zijn er velen die voor je gebeden hebben. Op plaatsen en mensen, personen, die je misschien in deze wereld nooit meer tegenkomt. Maar je zult, als je dat zo nu op een rijtje kunt zien, dan zijn er vele mensen die voor je gebeden hebben, vele mensen die tegen je getuigd hebben, of voor je getuigd hebben, over de Heer Jezus verteld hebben, wat dan ook, maar die er voortdurend mee bezig geweest zijn. En herinner dan dat God, hoe lang die bezig geweest is, nooit opgegeven heeft. Dus wanneer je deze dingen niet herinnert, dan ben je gauw een keer ontmoedigd. Want dan denk je, het moet allemaal vandaag gebeuren. En dan heb je een keer tegen iemand gesproken, iemand luistert niet. En dan zeg je, ja, het werkt toch niet. En dan geef je op. Maar als ik nou terugkijk over de jaren, dan zeg ik, nou, ik ben blij. Vroeger had een man, en die, ik zou zijn laatste, het laatste deel er niet van zeggen hoe ze hem noemden, maar in ieder geval heet die Bartje. En die zei altijd, een aanhouder houdt aan. De aanhouder houdt aan. Ik zei het even op zijn Brabants. De aanhouder houdt aan, zei hij altijd. Dat was Nieuwendijks. En daar gaat het om, hè? Volharding. Wat vergt het verder? Er is iets dat we geleerd hebben over de tijd. En daar gaan we ook even naar terug. En dat is in Romeinen 5. Eerst, Romeinen 5. En herinner dan ook tegelijk dat we nog traag zijn in luisteren, in horen, in lopen, in zien, in ontvangen. Hè? Nog traag. Zo, in Romeinen 5, vers 1 tot 4, lezen we aangaande het geduld, de lijdzaamheid, de verdraagzaamheid, de verdrukking. En dan komt er één woord bovenuit, dat er niet zo in staat, maar dat is volharding. We gaan lezen in Romeinen 5, vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door welke wij ook de toeleiding hebben of de toenadering hebben door het geloof tot deze genade in welke wij staan. En roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Dat zijn dingen die je weet. Nu als je veronderstelt dat je met iemand aan het praten bent, dan zal hij niet begrijpen als je zegt kom even naast me staan in de genade. Huh? Als je in genade staat en iemand komt naast je staan, staat hij ook in de genade natuurlijk. Dat zullen ze zo misschien niet begrijpen. Dus verwacht niet dat iedereen begrijpt waar je het over hebt. Nogmaals, dat is niet zo belangrijk of dat ze het begrijpen of niet. Er zijn een hoop dingen die ik ook niet begrijp. Het is alleen maar belangrijk, als je zo begint, het is alleen maar belangrijk dat je het zaad zaait. En hoe moet je het zaaien? Met tranen. Hebben we werkelijk tranen voor degene die verloren zijn? Huh? Werkelijk tranen voor degene die verloren zijn. Er zijn er zoveel rondom ons heen. Oké. Zo, we staan in de genade en roemen in de hoop van de heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de, moeilijk woord. Oh, ik wist niet dat hij daarin roemde, maar dan ben ik blij om dat te weten. Wetende dat de verdrukking, die brengt iets voort. Die werkt iets uit. Die verdrukking is aan het werken. Wanneer je druk op je krijgt, dan begint er iets te werken. Het begint je een vorm te geven. Als we ergens vorm aan willen geven, dan doen we er druk op. Zo geef je de vorm aan, hè? Ze maakten ze vroeger de kaasjes, hè? Je was gezien hoe ze kazen maken. Al die vormen eraan geven. En dat is nog zo met een hoop dingen. Die druk geeft vorm. Nou, verdrukkingen. Daar heeft je woord druk in natuurlijk. Wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt. En die verdrukking werkt door die lijdzaamheid, door dat geduld heen. En het werkt een ervaring, een bevinding. En de bevinding, die ervaring, die geeft hoop. Hé, ik kan helemaal op God vertrouwen. Ik kan helemaal op God vertrouwen. Maar als die gaat naar school en die zegt, ja, ik vind dit of dat vak moeilijk. Nou, daar kan ik inkomen, want ik vond de meeste vakken moeilijk. En dan ga je studeren en dan zeg je, ja, ik weet niet hoe ik dit moet klaren. Dus dan ga je studeren en zeg je, Heer, u helpt me hierbij, want het is uw verantwoording om mij te helpen. Zo, u en ik gaan dit samen doen. En je gaat het studeren, je studeert. En dan ga je naar school en dan moet je die proefwerken schrijven en zeggen, nou Heer, nu gaan we samen schrijven. En de Heer, die weet het allemaal. En ik kan uit ervaring vertellen dat dat werkt. Voor degene die het dwaasheid is, voor hen is het dwaasheid. Maar voor mij is het werkelijkheid. Zo heb ik 3 jaar doorgebracht in Bijbelschool. En anders was ik daar niet doorheen gekomen. En het was, dat werkte heel interessant. Het eerste jaar ging dat aardig goed. Als ik dacht dat ik wat wist, dan ging het niet zo goed. En dan werd ik weer wakker. En dan zeg ik, Heer, u en ik samen. En dan ging het weer goed. En dan dacht ik, nou, dat gaat aardig goed. Bom. En dan zeg ik, Heer, dit gaat niet zo. Dan ging het weer goed. En dan kwam hij een eentje verder. Oh, dat gaat aardig goed. Bom. Begrijp je het? Mooi, hè? Ik zou vertellen, ik heb meer geleerd dan Bijbels onderwijs. Dat is persoonlijk onderwijs, heb ik daar gehad. Op Bijbelschool, begrijp je? En dat krijg ik nog iedere dag. Iedere dag. Iedere dag krijg ik datzelfde onderwijs nog. Het is mijn gebed dat ik juist mag onderwijzen. Maar hoe kan ik juist onderwijzen? Het is mijn gebed dat ik juist mag getuigen. Maar hoe kan ik juist getuigen? Ik kan geen van die dingen. Alleen de Heere kan dat. Het is werkelijkheid. Laat dat een persoonlijke ervaring van je zijn. Laat het werkelijk, vergeet dat niet. Zo makkelijk, hè, denken we, oh, dat gaat aardig goed. Boom. En we zitten weer onderaan. Hè. En als je ineens zegt, ik zit weer onderaan, dan zeg ik, eigenlijk kan ik dan zeggen, ja, ik weet waarom. Hè? Ik weet waarom. Waarom? Omdat je het zelf weer kunt. Hè? Je kunt het zelf weer. Ja, zo gaat dat. Zie, verdrukking, geduld, bevinding. Zo de ene werkt het andere uit. Zie je? En dan leef je in de hoop en hoop maakt niet beschaamd. Hè? Zo zie je. Oké? Zo deze dingen, herinner die. En dan moeten we even verder naar 2 Petrus. 2 Petrus. Eventjes verder naar 2 Petrus, want we kunnen niet daar alleen staan. We moeten ook herinneren de belofte die God geeft. En God geeft belofte. Tweede brief van Petrus, het eerste hoofdstuk. En je ziet, we gaan er gewoon van het eerste vers lezen. Simon Petrus, een dienstknecht, een apostel van Jezus Christus. Je ziet daar ook weer dat dienstknecht, hè? Het dienstknecht van de Heer Jezus. Aan degene die even dierbaar geloof. Het is zo dierbaar, hè, dat geloof. Hè? Heel dierbaar. Met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Als het u, voor u vermenigvuldigd is, dan is het toch ook voor een ieder ander de bedoeling dat het vermenigvuldigd wordt, hè? God die werkt in vermenigvuldigingen. Hè? Zo houdt dat in de gaten. door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis desgene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd. Je ziet waar hij je toe geroepen heeft, hè? Wat een plaats, hè? Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. Zo, je ziet die goddelijke natuur. En daar is een belofte dat je er deel van zou zijn. Dan gaan we verder in vers 5. Want dan zie je de ene stap komen na de andere. Hè? En gij, tot hetzelfde ook al een naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd. Zo, je gaat iets toevoegen. Hè? Eerst, je begon dus met geloof, genade en geloof. En dan voeg je eraan toe. Wat voeg je eraan toe? Deugd. Deugd. Maar die deugd, kennis. Dat is ook belangrijk. En bij de kennis, matigheid. En bij de matigheid, hier komen we weer op dat woordje. Leidzaamheid, die geduld, hè. Wie heeft er geduld? Wie gebruikt er geduld? Er is ook nog één ding voor mensen die zeggen dat ze geduld hebben. Meestal als je geduld hebt, is dat omdat je het nooit gebruikt hebt natuurlijk. Als je het een keer gebruikt hebt, dan heb je het niet meer, hè. Dan is het op. Dan moet je weer terug op een nieuw vraagje. Huh? Gebeurt dat wel eens? Nou, dan ben ik blij dat ik het nog gebruikt heb. Ik vroeg trouwens, zijn er velen van jullie die veel geduld hebben? Ben je tevreden met jezelf aangaande je geduld? Nou, het zal erop aankomen hoe geduldig je bent in die getuigenis. Hoe zien anderen je geduld? Het is natuurlijk niet hoe we onszelf zien, want dat is niet zo belangrijk. Het is altijd wonderlijk wanneer iemand iets zegt en of iets denkt van zichzelf, en dat zo in ieder geval zo met een paar woorden schijnt te zeggen, dan zit een ander die hem het beste kent, zit er naar te kijken of dat hij wil zeggen, hoe kom je daarbij? Dat is me vaak opgevallen en dan moet ik toch wel een beetje in mezelf lachen. Want we denken iets van onszelf dat we niet zijn. Dus als je denkt geduld te hebben, dan kan je het wel eens helemaal mis hebben. Maar goed, dat zul je zelf wel uitvinden dan. Of de Heer die zei wel een keertje dat laten zien. Zo, bij de kennis matigheid en bij de matigheid leidzaamheid en bij de leidzaamheid godzaligheid. Als je dit een beetje uit gaat studeren, dat doen we nu natuurlijk vanavond niet, dan zie je hoe dat iedere keer een stapje omhoog gaat. Je ziet, je komt aan de godzaligheid en bij de godzaligheid broederlijke liefde. En bij de broederlijke liefde, liefde jegens alles. Nou, dan ben je natuurlijk bovenaan, zie je. Dus dit werkt met een climax. De ene stap na de andere omhoog. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig noch onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. We komen dus op het vruchtbare. Want bij welke deze dingen niet zijn, nu komen we aan een waarschuwing. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende. Hebben de vergeten, de reiniging zijn er voor gezonden. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Als je alles van de Heer verwacht, dan kun je daarin nooit struikelen. Ik denk ook dat het goed is om te herinneren hoe je zelf reageerde toen mensen jou probeerden om het evangelie te vertellen. Dan zijn er waarschijnlijk over de jaren verschillende reacties geweest. We denken misschien toen en toen was het de eerste keer dat ik het hoorde, maar dat is natuurlijk niet waar. Er zijn vele keren dat je gehoord hebt en vele keren dat je het gezien hebt. En wat zijn iedere keer de reacties? Van het begin af, zullen we even kijken in Romeinen 1 nog. Romeinen 1. Van het begin af heeft een ieder de getuigenis gehad. Of dat je dat nu direct herinnert of niet, komt niet ter sprake. Het gaat erover dat je de getuigenis gehad hebt. Je kunt een Bijbel gehad hebben of niet een Bijbel gehad hebben, maar de getuigenis heb je gehad. Dus als je herinnert, wanneer je met een ander bezig bent, hoe je zelf gereageerd hebt aangaande die getuigenis die tot jou gekomen is. In Romeinen 1 vinden we dit. We lezen van vers... Ik kon lezen van vers 19, maar dan... Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Zo dat wordt al gezien. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is. Want God heeft het hen geopenbaard. Iedereen heeft een Gods geweten. Iedereen is van nature een aanbidder. Iedereen aanbidt dus. Wat je aanbidt, daar gaat het even niet over. Het gaat erover dat iedereen is een aanbidder. Iedereen heeft een godsgeweten. Geeft niet hoe ver dat je de oerwouden ingaat, mensen daar aanbidden. Ze kunnen dat verkeerd doen, daar hebben we het niet over. Het gaat erover dat mens is nou weer, hij heeft een godsgeweten. Wat is onze reactie geweest tegenover God daarin? En dan zien we verder in vers 20. Want zijn onzienlijke dingen, dus het feit dat je God niet zien kunt, worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Zo, in de schepping kun je de hand van God zien. In de schepping kun je dus zien, daar is een God. Als iemand niet gelooft in de schepping, of die gelooft niet in God, dan is het eigenlijk niet, hij gelooft niet in God, hij zegt alleen maar, ik wil geen God. Niemand kan zeggen, ik geloof niet dat er een God is. Het enige wat een mens kan zeggen is, ik wil geen God. Dat kan een mens zeggen, maar een mens kan niet zeggen, ik kan niet zien dat er een God is. Je zou ook nog kunnen zeggen, daarbij zegt hij alleen maar hoe blind dat hij is, dat kun je natuurlijk wel erachteraan zeggen. Maar tegelijkertijd, je hoeft maar de hemelen vertellen van de heerlijkheid Gods, zegt de psalmist. En zo kunnen we door de Bijbel heen verder gaan. Dat doen we natuurlijk vanavond niet. Dit is voor ons om te herinneren hoe wij gereageerd hebben op de getuigenis die aan ons gekomen is. En hoe langmoedig, hoe goedertierend, hoe genadig, hoe barmhartig, hoe liefdevol dat God tot ons gekomen is door de werkende, door anderen, om ons tot zich te trekken. Dan is dat toch een oneindige liefde. Ja, dat is een oneindige liefde. Zo, laat ons even zien, zo wanneer we bezig zijn, het is goed om deze dingen te herinneren, dat God door anderen ook tot ons gekomen is. En dat wanneer we nu getuigen, dat het God door ons probeert hij anderen aan te raken. Anderen te trekken, naar zijn woord, door zijn woord, in zijn liefde, naar zijn genade. Hè? Om te laten zien de goedertierenheid en de barmhartigheid en de trouw van onze God. Zo wanneer je gaat getuigen, wanneer je aan het getuigen bent, herinner deze dingen. Als je die herinnert, dan zul je niet ontmoedigd worden. Of in ieder geval niet zo gauw ontmoedigd worden, wat anders wel het geval zal zijn, dat terwijl je moedig begint, ben je toch weer gauw ontmoedigd. Iedereen kan best ontmoedigd worden. We worden allemaal wel eens een keer ontmoedigd. Hè? Je weet ook weer hoe dat dan gaat, hè? Ontmoedigd, bemoedigd en dan? Hoogmoedig. Zo, leef in het evenwicht. De psalmist die zegt, ik sta in een evenwichtige plaats. Hè? In een gelijke plaats. Ik heb beide voeten op de grond. Wees nuchter en waakzaam, zegt de Bijbel in 1 Petrus 5. Zo, denk aan deze dingen. Hè? Denk aan deze dingen. Deze Jezus, dien gij gekruisigd hebt. Zullen we hem danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we zo uw woord mogen hebben. Zo mogen zien wat gij tot ons te zeggen hebt. We danken u, Vader, dat gij ons zo geroepen hebt om getuigen te zijn. Heren, dan bidden we dat we die leiding ook mogen kennen dat gij door ons wilt spreken tot hen die verloren zijn. Tot hen die ontmoedigd zijn, tot hen die verward zijn, tot hen die gefrustreerd zijn. Heren, tot hen die ver van huis zijn. Hemelse Vader, dat in deze dagen nog gij ons daarvoor wilt gebruiken. Dat het mag zijn tot eer en verheerlijking van uw onvolprezen naam. Dat die naam van de Heer Jezus gekend mag worden in deze omgevingen waar gij ons geplaatst hebt. Heere, zo hebt gij ieder van ons een plaats gegeven. Dat we die zo in mogen nemen, Heere. Dat het een verheerlijking van uw naam zal zijn. Dat we een stralend licht mogen zijn. Voor hen die om ons heen wonen. En Vader, zijn er ooit dagen dat we ons inderdaad ontmoedig voelen. Dat we op mogen zien naar de Heer Jezus Christus. Die zichzelf voor ons gegeven heeft. Dat we verblijd mogen zijn door het feit dat gij ons gered hebt door hem. Dat we verlost mogen zijn. Heren, en dat we zo die beker van verlossingen mogen drinken. Dat we in de voorhoven mogen wonen. En dat we in de zekerheid mogen zijn van ik ben mijns geliefde en mijn geliefde is mijn. En zijn verlangen is naar mij. Vader, die dingen zijn te wonderlijk voor ons. Wij kunnen ze niet begrijpen. Maar we zeggen u dank dat we er wel in mogen leven. Heren, zo dragen we ieder in liefde aan u op en zeggen u dank in Jezus' naam. Amen.